had gedacht. Vorige keer kon ik niet komen. En we hadden een reis naar Zuid-Afrika aangeboden gekregen. Met vrienden. En na een fantastische eerste week toen struikelde ik zo beroerd dat ik viel en ik brak mijn heup. Dus dat was een teleurstelling op hetzelfde moment. Geluk bij een ongeluk was, ik viel precies in de tuin van de plaatselijke chirurg. Zijn vrouw heeft een bed and breakfast, anders begrijp je niet waarom ik daar was. Maar we waren de auto aan het uitladen, we hadden daar een kamer gehuurd. En ik struikel en ik val en dat is in de tuin van die chirurg. Dat bleek een stel Nederlanders te zijn die 30 jaar geleden als zendelingen naar Zuid-Afrika waren gegaan. Dus ik viel ook wel weer in goede handen. En deze chirurg heeft toen meteen geregeld in het ziekenhuis dat ik daar kon worden opgenomen. En hij heeft mij niet zelf geholpen, hij heeft me naar een privékliniek gebracht. Hij zelf is hoofd van het plaatselijke ziekenhuis, staatsziekenhuis. En daar zeiden ze, ja, we kunnen die heup wel repareren, maar het is net zo handig om er meteen een nieuwe heup in te zetten. En dat hebben ze gedaan. Ja, sommige mensen die zeggen, mijn heup is versleten, ik moet een nieuwe heup hebben. Maar mijn heup was niet versleten. Ik heb een zwak rechterbeen vanuit mijn polio verleden. Nou goed, er zit een nieuwe heup in, waarvan een van mijn kleinkinderen zegt, opa, je hebt nu een Zuid-Afrikaanse heup. Dat betekent dat je net zo goed kunt springen als een impala, dus het zal best goed komen. Nou, dat is dan een waar ik niet op zit te wachten. Maar dan weet u een klein beetje hoe het komt. Eén en het ander bij elkaar opgeteld en hebben toch weer gezien dat de Heer heeft voorzien ook weer in bijzondere oplossingen. Goed, vanavond over volharding en geduld. En dat is Jacobus 5. En daar gaan we een gedeelte uit lezen. We hebben de vorige keer dus een les gemist. En ik ga er een heel klein stukje over lezen. Dat staat namelijk in het begin van hoofdstuk 5. En dat ging over het gevaar van rijkdom. En ik begin in Jacobus 5 vers 1 tot en met vers 11. En ik lees dit gedeelte even uit de Nieuwe Bijbelvertaling. En verder is het de NBG voornamelijk, waar we uit lezen. Jacobus 5 vers 1. En nu iets voor u, rijken. Weeklaag en jammer om de rampspoed die over u komt. Uw rijkdom is verrot en uw kleding is door de mot aangevreten. Uw goud en zilver is verroest en die roest zal tegen u getuigen en als een vuur uw lichaam verteren. U hebt uw schatkamers gevuld, hoewel de tijd ten einde loopt. Hoor de klacht van het loon dat u de arbeiders die uw velden maaiden hebt onthouden. Het geroep van de maaiers is tot de Heer van de hemelse machten doorgedrongen. U hebt op aarde in weelde gebaat en losbandig geleefd. U hebt uzelf vet gemest voor de slachttijd. U hebt de rechtvaardige veroordeeld en vermoord en hij heeft zich niet tegen u verzet. Lang verhaal kort, zij hebben zich verrijkt ten koste van de arbeiders, de mensen die voor hen werkten. Een rijkdom die niet veel voorspoed en geluk heeft gebracht, ook naar anderen toe. En dan gaan we naar vers 7, daar gaat het vanavond over, vers 7 tot en met 11. Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de boer die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst van zijn land, tot de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen. Wees net zo geduldig en houd moed, want de Heer zal spoedig komen. Klaag niet, NBG, zucht niet, andere vertaling, mopper niet over elkaar, broeders en zusters, want daarmee roept u het oordeel over u af. Bedenk dat de rechter voor de deur staat. Neem een voorbeeld aan het geduldige lijden van de profeten die in de naam van de Heer spraken. Degene die stand hielden, prijzen we gelukkig. U hebt gehoord hoe standvastig en NBG volhardend Job was. En u weet welke uitkomst de Heer gaf. De Heer is immers liefdevol en barmhartig. Nou, tot zover dit gedeelte. In tegenstelling tot die rijken die wij dus gepresenteerd krijgen in vers 1, spreekt Jacobus de armen en verdrukten wel aan met broeders. Hij spreekt die rijken namelijk niet aan met broeders of zusters. En het gevaar is groot dat de armen onder alle druk hun geduld verliezen. En daarom roept Jacobus hen ook op om geduldig en langmoedig, lang van moed te zijn. En de komst van de Heer zal immers zorgen voor bevrijding van alle verdrukten. Nou, het Griekse woord dat hier gebruikt wordt, dat mag u gerust vergeten, hypomonen, dat wordt in de NBG-vertaling anders vertaald dan in de Statenvertaling. Ik weet niet of iemand nog Statenvertaling hier heeft. Maar als je die twee vertalingen naast elkaar legt, dan zul je merken dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden. De Statenvertaling gebruikt voor het Griekse woord het passieve woord lijdzaamheid. En de NBG kiest hier voor het woord volharding. Dus lijdzaamheid aan de ene kant, Statenvertaling, andere kant volharding. Wat ook terugkomt in de nieuwe Bijbelvertaling. Als u zegt van hoe zit dat, dan zou u een heel mooi voorbeeld kunnen vinden, en dat moet u maar eens voor uzelf lezen, in Hebreeën 12 vers 1. In Hebreeën 12 vers 1, daar zegt de NBG-vertaling dat we met volharding de wedloop lopen. U kent die tekst wel. We moeten met volharding de wedloop lopen. En de Statenvertaling die zegt daar met lijdzaamheid de loopbaan lopen. Maar eigenlijk zijn allebei de vertalingen enigszins ontoereikend. We zullen de moeite en inspanningen van de wedloop moeten aanvaarden en tevens met volharding moeten opzien naar Jezus. Ik zal nog een keer zeggen. Je moet de wedloop lopen, maar terwijl je dat doet, moet je volhardend blijven opzien naar Jezus. Dus de nadruk ligt niet op het volhardend de wedloop lopen. De nadruk ligt op terwijl u de wedloop loopt, ziet u vol volharding, u geeft dat niet op, blijft u opzien naar Jezus, die ook het kruis op zich heeft genomen. Als je dat nou verder nauwkeurig zou onderzoeken, dan ontdek je dat het Griekse woord eigenlijk niet te vangen is in één Nederlands woord. En daarom neem ik je even mee naar een tekst en die vindt u in Lucas 8 vers 15. En ik vertel wel eventjes, want anders moet u misschien dat helemaal gaan lezen. Ik vertel wel even wat er staat. Daar staat dat Jezus daar de gelijkenis geeft van de zaaier. En dan staat er, het gaat erom dat mensen die het gehoorde vasthouden en vrucht dragen, dat zij wat ze gehoord hebben, het zaad vasthouden en vrucht dragen. En dan wordt dat woordje daar ook gebruikt, hypomonen, met volharding. En daarnaast heb je mensen die het zaad loslaten als het ware, die een tijdje geloven, maar die afvallig worden als er beproevingen of verzoekingen komen in hun leven. Dus er zijn mensen die zeggen, dat zaad wat ik heb ontvangen houd ik met volharding vast. En volharding, en ik heb het zo eens opgeschreven, en ik zal het twee keer zeggen, dat het goed bij u overkomt. Volharding is met geduld staande blijven in momenten waarop alles zich tegen je lijkt te keren. Nog een keer. Volharding is met geduld staande blijven in momenten waarop alles zich tegen jou lijkt te keren. Kunt u het zo volgen? Ja? Dus als alles tegen zit, dan gaat het er toch om dat we met geduld, eigenlijk volharding is met geduld staande blijven. Dus die twee horen heel nadrukkelijk bij elkaar. Die volharding heb je ook nodig als je bijvoorbeeld moet lijden om de naam van Jezus. Nog één keer, volharding is met geduld staande blijven als alles zich tegen je lijkt te keren. Nou, hoewel Jacobus dus dat woord volharding gebruikt, legt hij toch de nadruk op iets waar we allemaal ook wel moeite mee hebben, en dat is geduld. Dus hij komt met dat woord geduld tevoorschijn en dat legt hij ook uit. Hij zegt bijvoorbeeld, de landbouwer, als je landbouwer bent, Als je boer bent, zegt die NBV, dan moet je wel geoefend zijn in geduld. Anders wordt het niets. De armen en verdrukten moeten ook eens denken aan wat de landman doet als hij gezaaid heeft. Hij wacht geduldig op de kostelijke vrucht en kijkt uit daarvoor naar de vroege en de late regen. Nou moeten we even dit goed in de gaten houden. Terwijl die landman geduldig wacht, betekent dat niet dat hij intussen niks doet. Dus dat geduldig wachten moet je niet invullen van, daar moeten we steeds maar afwachten. Nee, hij gaat allerlei noodzakelijke dingen doen onderwijl. Voorbereidend werk ook tot de oogst van datgene wat hij heeft gezaaid. Dus dat is eigenlijk ook belangrijk, dat je terwijl je met geduld wacht, ook bezig bent om toch nog invulling te geven aan bepaalde dingen. Strijd en verzoekingen zijn voor de christen echt wel aanwezig, maar dat betekent niet dat u gelaten zit te wachten tijdens die strijd en die verzoekingen. Ten alle tijde blijft u uitzien volhardend naar de oplossing die is in Jezus Christus. De landman blijft doorwerken, de profeet blijft getuigen en wij blijven geduldig volharden tot de komst van Jezus. We gaan door. Oké, dat gezegd hebbende gaan we even verder kijken, want nou zegt hij ook nog dat de groei van dat zaad kost tijd, maar God verwacht in elk gelovig hart een grote oogst. Hij wil de vrucht van de geest, Galaten 5 vers 22, ook in ons ontdekken en om goede vrucht te krijgen zijn verzoeking, strijd en beproeving nodig. Ik heb wel eens gezegd, de zegen van de Heer maakt rijk. Maar strijd maakt dat je sterk wordt. Er is een tekst, en die moet u maar eens onthouden, die staat na de eerste broodvermenigvuldiging. Daar weet u dat Jezus dan de berg opgaat om te bidden en de discipelen moeten in het schip het meer op en dan komt die storm. En dan komt Jezus aanlopen over het meer en wat zeggen ze dan? Een spook. Ze kennen Jezus niet in die hoedanigheid van wandelend over het water. En dan staat er in je Bijbel, ze hadden die storm nodig omdat ze bij de broden nog niet tot het inzicht waren gekomen. Dus een storm in je leven kan maken dat je dingen gaat zien waardoor je gaat groeien, ook in geestelijke zin. Stormen zijn dus niet zinloos. Kunnen ook heel belangrijk zijn. En in dat alles zul je dan ook volhardend en geduldig, dwars door al die stormen heen, blijven uitzien naar datgene wat God je zou willen geven. Nou hebben we ook vastgesteld dat we niet moeten klagen. Dat zegt Jacobus, zucht niet, klaag niet. Dus als je in problemen komt, ga dan niet zitten zuchten, maar ga dan volhardend blijven vertrouwen op God. En nou moeten we het woord klagen, want daar ga ik nu wat over zeggen, dat moet je niet onderschatten. U moet goed begrijpen, u mag best een keertje klagen. Maar als klagen een levensstijl wordt, wordt het gevaarlijk. Want dan zul je merken dat ook je geloofsleven daardoor wordt aangetast. Klagen is bij veel mensen een diep gewortelde gewoonte. We klagen over het weer, het is te koud, het is te warm, het is te nat, het is te droog. Iedereen praat erover, niemand doet er wat aan. Waarom zou je er dan over praten? Maar we moeten ergens over kunnen klagen. We bidden voor het eten, deksel gaat van de pan. We kijken in de pan of in de schaal en we zeggen dat lusten we niet. Maar bid er dan ook maar niet voor. Het is veel veiliger om eerst onder de deksel te kijken en dan te bidden. Want als je bidt voordat je kijkt wat erin zit, moet je eten. Want de Bijbel zegt in Timotheus dat het nu geheiligd is door uw gebeden. En wie ben jij dat je geheiligd voedsel niet lust? Dus dan moet je eten. Als ik u mee zou nemen naar het zendingsveld in Zuid-Amerika, dan zou u er verbaasd van staan wat je daar soms moet eten. Ik heb het wel eens een keertje verteld in een andere setting, maar dat is geen lontje vaak. Heb ik jullie wat verteld of niet? Ik weet het eigenlijk niet eens meer. Maakt het uit. Heel kort. Wij werden uitgenodigd door een Hindoestaanse familie die we tot de Heer hadden mogen leiden. En die nodigde ons uit voor het eten. En toen we aan tafel gingen, zei de gastheer tegen mij, wilt u een zegen vragen? En er stond nog niks op tafel. En ik had een zegen gevraagd en toen kwam het eten binnen. En het was een grote pan soep. En dat bleek zure uiensoep te zijn. En toen kregen we op ons bord een varkenspootje, waar de hartjes en de hoefjes nog aan zaten. En die moest je dan dopen in die zure uiensoep en dat moest je dan uitzuigen. Heerlijk. Ja, voor die mensen dan, hè? Dus ik zat er een beetje naar te kijken en mijn vrouw keek mij stralend aan en zei, nou moet je eten. Want je hebt er een zegen over gevraagd, dus ik heb gegeten. Alleen ik maakte een fout die jullie nooit moeten maken. Om er vanaf te zijn, had ik het zo snel mogelijk op. En dat moet je niet doen. Want toen dachten ze dat ik het lekker vond. En toen kreeg ik er nog eentje. Dus dankbaarheid is goed, maar je moet niet overdrijven. Dus goed, als je hem ervoor gedankt hebt, oké. Maar goed, we zijn eigenlijk niet dankbaar. Ik heb dat zo gemerkt ook in Zuid-Amerika, in het Caribisch gebied. Ik was verbaasd als ik zondag die zwarte mensen binnen zag komen met allemaal van die grote krulspelden in hun haar. Toen dacht ik, wat opmerkelijk is dat toch? God geeft zwarte mensen krulhaar en ze doen alles om de krullen eruit te krijgen. God geeft blanke mensen stijlhaar en ze doen alles om de krullen erin te krijgen. Dus het is nooit goed. We moeten het altijd anders hebben. Er is niks mis mee hoor, voel je niet aangeklaagd vanavond. Blijf het rustig doen. Maar ik geef maar even aan dat we het altijd anders willen hebben. En daar kunnen we ook eindeloos negatief over zijn. Ik sprak een lange man over de 2 meter. En toen zei ik tegen hem, plagen de mensen jou niet? Want dit is toch ook een soort handicap als je zo lang bent. Hij zegt, nee joh. Zodra iemand zegt, is het koud boven, dan zeg ik, het is hier heerlijk. Ik heb meer uitzicht dan jij. Nou, dat is een mooie reactie. Ik kwam zo'n mannetje tegen en die zei tegen mij, vind je het erg dat ik zo kort ben? Want ik zeg, ik vind het niet erg. Maar jij dan? Hij zei, ik niet. Ik sta altijd in de schaduw. Kijk, het is maar net hoe je naar dingen gaat kijken. Positief of negatief. Dus je kunt overal over klagen. Nou gaan we even naar het serieuze deel. Want het serieuze deel is eigenlijk simpel dit. In Exodus 14 vers 11 en 12. Ik ga de tekst even geven, want het kost veel tijd om dit allemaal op te zoeken. Ik geef ze gewoon even. Exodus 14 vers 11 en 12. Daar klaagden de Israëlieten omdat Mozes hen in de vrijheid had gebracht. Weet je nog? We hadden beter in Egypte kunnen blijven. Dan zitten we daar nou in die woestijn. We hebben geen vlees. En al die, dus ze klaagden eigenlijk over hun vrijheid. En zodra je gaat klagen, denk je niet meer aan wonderen. Dan zie je alleen maar wat je niet hebt. Toen Israël genoeg water had, toen klaagden ze weer dat ze geen vlees hadden. Ze hadden altijd wat te morren of te klagen. En dan staat er in Exodus 16 vers 7, en die tekst moet u onthouden. Exodus 16 vers 7, daar staat hun morren was niet tegen Mozes gericht, maar tegen God zelf. God zegt op een gegeven moment, ze hebben het niet tegen jou, joh. Ze hebben het tegen mij. Dus ze klaagden eigenlijk over God. God, wie bent u? Wat bent u voor een God dat u ons zo'n leider als Mozes hebt gegeven? Nou, dat gaat dus heel ver. En elke keer als wij morren tegen gezag, in het gezin, in de gemeente, is het mogelijk dat we ook morren tegen God. Dat we als het ware als kinderen zeggen, wat bent u voor een God dat u me zulke ouders hebt gegeven? En wat bent u voor een God dat u me zulke leiders hebt gegeven? Dus klagen en mopperen is niet vrijblijvend. Als je het doortrekt, kan het ook een klagen over God zijn. En ik geef je nog een tekst daarbij, en die is ook super belangrijk. Dan zul je namelijk merken dat klagen en morren heel gevaarlijk ook kan zijn. Op een gegeven moment krijgt de slang het volk dan ook te pakken. Dus in wezen, pas op met klagen. Pas op dat je niet aan de gang blijft. Weet u nog hoe het was als de verspieders terugkomen uit het beloofde land? 10 zeggen, er zijn alleen maar reuzen en vestingen. 2 zeggen, ja, maar goed, die dienen ons tot spijs. 10 klagen en de rest van het volk gaat mee met de klagers. En 2 zijn positief. Als je er goed over nadenkt, hebben de klagers er in wezen voor gezorgd dat Mozes op zekere dag zo driftig werd dat hij niet tegen die rots sprak, maar erop sloeg. Het mocht niet, God was erop tegen, maar het was wel een feit dat hij op dat moment echt geplaagd werd ook door het volk zelf. Dus pas op met plagen. Ik geef je die tekst die ik net beloofde, die staat in Numeri 21 vanaf vers 4. En ik zal je vertellen wat er staat. Op een gegeven moment is het volk weer zo aan het klagen en mopperen dat er slangen komen, weet je nog? En de slangen pakken de klagers en de mopperaars. Dus als je blijft klagen, krijgt de slang je te pakken. Dan kom je in een negatief circuit. Dus je mag best een keertje kritiek hebben, je mag best een keertje klagen, maar zodra het een levensstijl wordt, moet je oppassen. Dan kan het zo zijn dat je hele leven beïnvloed wordt door de boze, door de slang. Dus morren en klagen is niet vrijblijvend. Kent u nog het verhaal uit Matthäus 20? Daar zijn mensen die hebben een uur gewerkt in de wijngaard en er zijn mensen die de hele dag hebben gewerkt. En die krijgen hetzelfde loon, weet u nog? En dan klagen diegenen die de hele dag hebben gewerkt, dat ze eigenlijk niet krijgen wat hun toekomt. En dan zegt die Heer, maar ik heb je dit toch beloofd? En het is toch aan mij om die anderen hetzelfde te geven? En zo is het ook. En dat is natuurlijk een hele mooie preek die je daarover kunt houden. Want het gaat er natuurlijk om niet het aantal uren dat u werkt in de wijngaard, maar de gezindheid waarmee u werkt in de wijngaard. Om u een klein beetje te helpen, een fulltime voorganger heeft meer tijd om in de wijngaard te werken dan iemand die een drukke baan heeft. Maar als iemand met een drukke baan kans ziet om toch nog een uurtje in de wijngaard van de Heer te werken, krijgt hij hetzelfde loon. Met andere woorden, God is eerlijk en rechtvaardig. Wie veel tijd heeft voor die wijngaard, moet dat doen. En wie minder tijd heeft omdat hij andere dingen ook moet doen, die heeft ook toch recht op dezelfde inkomsten. Dus klagen en mopperen, pas ermee op. En nu ga ik met jullie, want anders wordt het een te lang verhaal over klagen en mopperen. Wat gebeurt er nou precies? En we gaan naar Romeinen hoofdstuk 1. En daarmee stoppen we te praten over klagen. We moeten weer terug naar volharding en geduld. Maar het staat er wel in datzelfde Bijbelgedeelte hoe gevaarlijk dat is om te klagen. Romeinen. En dan hoofdstuk 1. En dan vers 21. Romeinen 1 vers 21. Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn ze dwaas geworden en ze hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid. Let u even op, waarom? Daarom. En wat is daarom? Dat slaat op vers 21. Ze kenden God, maar ze hebben hem niet als God verheerlijkt. Daarom, wat hebben ze dan wel gedaan? Ze zijn negatief bezig geweest altijd. Ze hebben geklaagd, ze hebben gemopperd, ze hebben God niet verheerlijkt. En daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Nou, dan gebeuren daar afschuwelijke zaken. Dus een macht die deuren opent naar grotere machten is vaak ondankbaarheid, klagen en mopperen. En daarom is het zo belangrijk dat je volhardend en geduldig, ondanks al je omstandigheden, blijft zien op God en de dingen van God. Staat zo heel mooi in 1 Samuel 30 vers 6. Er gebeurde van alles. David werd op een gegeven moment geplaatst ook voor Goliath en iedereen was bang. En dan staat er, maar David sterkte zich in de Heere zijn God. Als je Handelingen 6 leest, dan zie je dat er een prachtige opwekking aan de gang is. Handelingen 6, schitterend, die eerste gemeente daar. En dan staat er in Handelingen 6 vers 1, er ontstond een gemor. En dan zie je dat ze de kerk sluiten en dat ze eerst de problemen gaan oplossen, want de opwekking wordt gestopt door klagen en morren. Ze zijn dus niet bezig om volhardend en geduldig te blijven zien op de zaken van de Heer. Nou, dat moest ik even kwijt, dat u dat woordje goed begrijpt. Klagen, klaag niet, zegt Jacobus. Wees nou niet bezig met mopperen en klagen, want als je dat doet, dan is er geen volharding meer en geen geduld meer om bezig te zijn met het positieve waar God juist wil dat je mee bezig bent. Bedenk dan de dingen die boven zijn en die horen bij de Heer. Oké, nou gaan we even nadenken over dat woord volharding en geduld. Ik vind het makkelijkste verhaal om u even mee te nemen naar het verhaal van Jozua. En voordat ik dat doe, wil ik even een woord koppelen aan volharding en geduld. En dat is het woordje geloof. Je kunt niet zeggen, ik ben alleen maar volhardend en geduldig zonder geloof. Want geloof hoort bij volharding en geduld. Voordat ik naar Jozua ga, steun ik even op uw Bijbelkennis. Weet u nog in Marcus 2 dat er 4 vrienden zijn die hun zieke vriend brengen bij Jezus? Ze breken het dak open, ze laten hun vriend zakken. En dan staat er toen Jezus hun geloof zag. Nou, waaraan zag Jezus hun geloof? Aan hun volharding en geduld dat ze net zo lang doorgingen tot ze bij Jezus waren. Dus volharding en geduld zijn uitingen van geloof. Dus onderschat het niet. Maar het geloof hoort er wel bij. Jozua, die werd in Egypte geboren in slavernij en na de uittocht uit Egypte werd hij door Mozes uitgekozen als hulp in het werk van de Heer. En hij werd dus door Mozes opgeleid en op een gegeven moment mag hij dan zelfstandig aan de gang gaan. En dan is het volk Israël door de Jordaan getrokken. Geen terugweg meer mogelijk. Terugweg is afgesneden. En dan moeten ze, weten jullie nog, om de stad Jericho heen lopen. Achter elkaar door. Aldoor maar. En dan staat er iets in Jozua 6. Als ze daar dan lopen, staat er, slaak geen enkele kreet tot het moment waarop ik u dat beveel. Ik weet niet of u er wel eens over nagedacht hebt, maar het is ontzettend lastig om met zoveel mensen om een stad heen te lopen zonder iets te zeggen. Je zult al gauw geneigd zijn om tegen die ander te zeggen, zie die muur? En wat dacht je op de 7e dag? We hebben nou al 6 dagen eromheen gelopen en de laatste keer moeten we ook nog eens 7 keer eromheen lopen. En dan heb je 6 dagen eromheen gelopen en de laatste dag ook nog eens 7 keer. En je mag niet praten. Het voordeel daarvan is dat niemand negatief kan reageren. Hè? Niemand kan ook klagen, is het voordeel daarvan. Niemand kan zeggen, ik word er zo moe van. Nee, discipline. En wat moeten ze dus tonen hier? Volharding en geduld. 6 dagen om een stad lopen, elke dag maar weer. En dan een stem in je binnenste horen al die tijd. Je lijkt wel gek, joh. Dat je een beetje om een stad heen loopt te lopen. 6 dagen gelopen en op de 7e dag 7 keer. En toen ze aan hun 13e ronde begonnen, zagen de muren er nog net zo stevig uit als in het begin. En je zou bijna de moed opgeven. En misschien hebt u de moed ook wel eens opgegeven. Ik bid al zo lang. Ik heb al zoveel rondjes om de stad gedraaid. Moet ik nou alsmaar doorgaan? En zelfs als ze 13 keer om die stad heen hebben gewandeld, is er nog niets te zien. Maar elke stap rond Jericho was niet alleen volharding en geduld, maar ook een stap in geloof. En als ze dan 13 keer gelopen hebben, wat doen ze dan? Dan gaan ze juichen en God prijzen. En dan stort het hele zaakje in. Volharding, geduld en geloof moeten hand in hand gaan. En door de val van Jericho werden twee belangrijke doelen bereikt. Israël werd geïnspireerd tot meer vertrouwen in God voor de dingen die nog komen moesten. En de vijand werd bevangen door vrees. En door volharding en geduld, kenmerken ook van geloof, werd de overwinning bereikt. Dus onderschat het niet. We hebben dat nodig, volharding en geduld, steeds weer. We gaan nog even kijken naar het laatste stukje van ons verhaal. Er is namelijk nog een reden waarom Jacobus het beeld van die landbouwer gebruikt. We zijn dus weer terug in Jacobus. Over het algemeen vechten landbouwers niet met elkaar. Integendeel, ze helpen elkaar meestal. Er is geen tijd voor onderlinge strijd, want de oogst moet worden binnengehaald. En Jacobus moet dit in gedachten hebben gehad als hij schrijft in hoofdstuk 5 vers 9. Broeders, zucht niet, klaag niet tegen elkaar, opdat gij niet onder het oordeel valt. Zie je waar klagen je kan brengen? Onder het oordeel. Zucht niet, klaag niet, mopper niet, wees niet negatief bezig, want dan kun je terechtkomen onder dat oordeel. Ongeduld tegenover God leidt vaak tot ongeduld ten opzichte van medechristenen. En dat is wat we moeten vermijden met elkaar. Dus die landbouwer moet geduld hebben. En als een voorbeeld van geduld noemt Jacobus in hoofdstuk 5 vers 10 ook nog de profeten. Deze mensen hebben geleden om de naam van de Heer. Duidelijk wordt dat je in de wil van God kunt staan en toch veel moet lijden. Denk dus niet dat gehoorzaamheid aan God automatisch leidt tot gemakkelijk leven en tot alleen maar plezierige dingen. Het hoort er gewoon bij. En er is toch een lijden aan de andere kant om de naam van Jezus. En dan heeft Jacobus in zijn behandeling over volharding en geduld nog één sterke troef achter de hand. En dan komt hij aandragen met het leven van Job. Job volhardde in zijn vroomheid, ondanks het advies van zijn vrouw om God vaarwel te zeggen en te sterven. Ik denk dat u, zoals u hier zit, allemaal wel eens nagedacht hebt over hoe kan het zo gaan? En wat is de zin van datgene wat op me afkomt? Als iemand daar doodziek is en op sterven ligt en nog jong is ook, dan kan ik me voorstellen dat je zegt, wat is de zin van het leven? Toen ik gevallen was in Zuid-Afrika, toen lag ik daar in het ziekenhuis en ik dacht, wat is het nut van dit alles? En je komt er nooit uit. Het enige waar je steeds op terug zult moeten vallen is, God, we leven in een onvolmaakte wereld. Maar ondanks het feit dat we leven in een onvolmaakte wereld, heeft u die wereld niet opgegeven. En uw genade is nog steeds aanwezig dat er wonderen gebeuren. Dat mensen worden aangeraakt door u. Dat mensen kunnen veranderen. Ik kan niet verklaren waarom iemand een kind verliest zo jong en iemand zijn vrouw of zijn man verliest zo jong. Je kunt er eindeloos naar zoeken. En ik heb in mijn leven heel wat afgeworsteld van, Heer, hoe kan het zo zijn? Waar bent u nou in deze hele situatie? En steeds maar weer werd ik teruggeworpen op, ja, maar het is een onvolmaakte wereld. En toen kwam er iets bij. Want ondanks het feit dat het een onvolmaakte wereld is, is daar nog steeds de regering van een volmaakte God. En dat betekent dat waar heel veel dingen fout kunnen gaan, er ook nog steeds dingen mooi kunnen zijn, omdat we ondanks alles blijven vertrouwen op God. U heeft gebeden, u heeft vaak gebeden, u heeft lang gebeden voor bepaalde zaken. En u heeft misschien nog steeds niet verkregen wat u zo graag zou willen. Om te beginnen wil ik u bemoedigen, zolang u bidt voor onbekeerde, ongelovige mensen, bent u bezig met een gebed naar Gods wil. Want God wil dat alle mensen komen tot erkentenis der waarheid. Ze moeten wel kiezen. Maar God wil het wel. Dus u bidt in het plan van God, naar Gods wil. U bidt voor bepaalde mensen dat ze Jezus zullen mogen ontmoeten. Dat is een gebed naar Gods wil. U bidt voor genezing van zieken. U bidt voor vele andere zaken. En God doet wonderen. Alleen verkrijgen we niet altijd zoals wij dat gewenst zouden hebben. En nou begint er een lastige. In dat hele proces hebben we de neiging om te zeggen, ik roep tot u, maar u antwoordt niet. Nou, dat laatste zinnetje is niet waar. Ik heb er geen tijd voor vanavond, want misschien heb ik nog later eens wat tijd. Maar als ik u mee zou nemen naar Habakkuk, dan zegt Habakkuk op een gegeven moment, ik roep al zo lang, o God, maar waar bent u nou? En dan geeft God antwoord. Dan zegt God, ik verwek een stelletje mensen om je heen en die vallen je aan en die bedreigen je en het wordt alleen maar erger, maar ik weet ervan. En ga jij nou maar door met mij te vertrouwen. Dus nou even terug. Als u roept tot God, moet u erop letten dat God meestal wel antwoord geeft. Alleen niet het antwoord altijd wat u zou verwachten. Met andere woorden, u bidt om genezing en God zegt, ik heb je wel gehoord. Maar ik zend de Galdeeën, zoals dat in Habakkuk dan staat, dat vreselijke volk en het wordt nog een stukje moeilijker. Dus met andere woorden, God hoort je wel, maar geeft niet altijd antwoord zoals jij dat graag zou willen. Dus laten we even stoppen met God antwoordt niet, God antwoordt wel. En de kunst is nu om zoveel volharding en geduld te hebben, dat je als het ware in de tegenwoordigheid van God toch gaat ontdekken dat God antwoord geeft. Alleen anders dan je misschien gehoopt had of verwacht. Anders. Maar hij wil wel spreken. Misschien helpt dit. Ik heb ontdekt in onze kringen, wij hebben wel bidstonden, maar geen hoorstonden. Met andere woorden, wij roepen God aan en gaan vervolgens weg. En God zegt, je zou ook eens volhardend en geduldig de tijd kunnen nemen om naar mij te luisteren. Want ik spreek op velerlei wijze. Ik kan spreken door mensen. Ik kan spreken door mijn woord. Ik kan spreken door mijn geest. Ik kan spreken. En zeg niet dat ik niet antwoord, want ik antwoord. Alleen, je moet wel tijd nemen om te luisteren. En nou voelt u meteen wat we daaraan moeten koppelen. Volharding en geduld. Luister naar de stem van God. Ik had vanmorgen nog een gesprek met iemand en die zei van ja goed, maar hoe spreekt God dan? En is het niet wat ik zelf graag wil? Nou, als u veel met de Heere God praat, zult u ontdekken dat u de stem van de herder steeds beter gaat begrijpen. U moet wel met hem praten. En dan ontdek je dat er ineens een tekst in de Bijbel als het ware naar je toe komt. Of dat er ineens iemand is die iets tegen je zegt. En dat er ineens iets gebeurt. Dus geef niet op. Als je bidt voor je kinderen, als je bidt voor je familie, geef niet op. Ga volhardend door. Het past in het plan van God. En God is bij machten oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Dus geef niet op. Volharding en geduld heeft te maken met doorgaan. Ook al zien mijn ogen het resultaat niet, toch is God ermee bezig. Want hij laat geen bidder staan. Dus in die zin wil ik u graag bemoedigen met volharding en geduld. Geef niet op. Nou heb ik een aantal dingen nog waarschijnlijk laten liggen. Maar ik wil ook nog even u de gelegenheid geven, als er nog vragen zijn, om daar iets over te zeggen. Er is een microfoon beschikbaar en als u wat zou willen vragen of opmerken, dan voelt u zich vrij om dat te doen. Misschien is er iets blijven liggen wat niet helemaal duidelijk is. Dus voelt u zich vrij om even te reageren. Steek uw hand op en dan komt er even iemand met een microfoon naar u toe. Ja? Er zijn vast wel dingen niet helemaal duidelijk nog, of vragen. Dus voel je vrij. Ja? Ja, wil je wat vragen? Dus ik heb een heleboel gezegd, dus ja, kan best, ik zal best wat hebben laten liggen. Ja. Nee, in januari hebben we nog één keer. Want ik mis, er moet nog één studie komen, hè? Over bidden. Nee. Nee, we zijn het hele jaar al bezig. En het zijn 12 studies. En dan hebben jullie van de vorige keer moeten missen, dat heb ik uitgelegd. Maar we hebben in januari nog een laatste studie. Dat is het laatste deel van hoofdstuk 5. En dat gaat in Jacobus over de kracht van het gebed. En hoe we anders kunnen bidden. En ook meer effectief kunnen bidden eigenlijk. Want we bidden wel, maar bidden we eigenlijk wel effectief? Of doen we wat? Hè? Nou, dat gaat daarover, ja. Dus dit is, dat komt nog. Ja. Dat was even voor volgende keer. En van nu dan. Heeft iemand nog iets te vragen over hoe dit zit of dat zit? Mag het best hoor. Je mag ook gewoon vragen stellen uit je eigen leven of wat je net hebt meegemaakt. Want het kan helemaal leerzaam zijn ook naar anderen toe. Ja? Is duidelijk. Ja. Moet ik nog wat zeggen? Nou, wat ik nog zou willen zeggen is eigenlijk dat als je bij Job kijkt, want dat hebben we dan even laten liggen nog. Als je bij Job kijkt, dan zie je dat die ongelukkige Job, die blijft dan volhardend vasthouden aan zijn God. En dan wordt hij uiteindelijk beloond. En ondanks de tegenslagen en de strijd, blijft die landbouwer ook werken en die profeet blijft getuigen. En waar ik de laatste tijd ook heel erg bij bepaald ben, is dat wij in een wegwerpcultuur leven. Als iets niet gaat, dan gooi je het weg. Dat zie je ook binnen huwelijken gebeuren. We hebben het even geprobeerd. Het gaat niet langer. Nou, het zal best momenten zijn dat het niet gaat. Maar als je, ik heb het genoegen dat ik 100 en meer mensen heb mogen trouwen, mogen inzegenen. Ik weet niet eens hoeveel. En helaas zijn er een aantal van gescheiden. Nou, sommige kon ik volgen, maar er zijn ook mensen die binnen 3 maanden al wisten dat ze niet de goede hadden. En dan denk ik, hebben we dan tot bloed ons toe weerstand geboden? Hebben we dan gestreden? Zijn we dan volhardend en met geduld bezig geweest om bijeen te houden wat God samen had gevoegd? Hoe zit dat dan? Knokken we dan nog wel voor elkaar? Ik ontdek ook eigenlijk, wij bidden wel voor oplossing van problemen. Maar de vraag is, hoe betrokken zijn we erbij? En met hoe is onze hartsgesteldheid daarbij? Daar gaan we de volgende keer nog wat dieper op in dan. Dus wat ik eigenlijk steeds weer zie is, o God, help ons om niet mee te doen aan die wegwerpcultuur. Je bevalt me niet, dus gooi ik je eruit. Andere kant is, ik ga voor je knokken. Ik ga voor je bidden. En ik ga geloven dat God bij machte is nog veel meer te doen dan we tot op dit moment hebben gezien. En wij worden geconfronteerd met steeds meer dingen en we hebben daar ontzettend veel wijsheid voor nodig. Hou vast, geef niet op. Ik sta met je en naast je, want ik wil het ook niet opgeven, omdat ik nog steeds zie hoe belangrijk het is dat God gebeden wordt. Ook door jou, ook door mij. En neem de tijd. Dat was het. Dan gaan we dit afsluiten. Ja? 1 vraag daar. Ja? Ja, de klacht. Je kunt klagen naar mensen toe, hè? Maar je kunt ook je klacht naar God uitroepen. Maar dat mag. In de psalmen staat heel nadrukkelijk, dat ook David merk je dat in de psalmen, dan roept hij tot God en zegt, waar bent u nou? Een beetje wat Habakuk ook doet. Dus dat mag. Met klagen bedoel ik puur dat ons hele leven alleen maar bezig is met te klagen over wat we niet hebben en wat er niet goed gaat. En daardoor missen wij het contact met God. Ja, kijk, als je tot God nadert met dankbaarheid voor wat er wel is, kun je ook het hart van God als het ware bereiken met je gebeden daarna. Maar, ja. Ja. Ja, kijk, Job doet het ook. In 16 staat dat hij, die vrienden doen heel vervelend tegen Job, hè? Die vallen hem aan en verlaat God toch en ga weg. En hij zou het liefst terugslaan. Maar dan zegt hij in hoofdstuk 16, geloof ik, ik heb dat niet gedaan, ik heb het uitgehuild voor God. Al mijn pijn. Want als je aangevallen wordt en je gaat terugslaan, kom je er nooit uit. Maar Job zegt, ze hebben me aangeklaagd, alles hebben ze over me gezegd, ik moest u loslaten, ik geef het allemaal aan u terug. En geen enkele keer heeft die God iets verweten, want dat is dan belangrijk, hè? Dus je moet wel tegen God zeggen waar je pijn zit en je moeite, mag allemaal. Maar je moet hem niet aanklagen in de zin van, wat was u nou, hè? Of u heeft het verkeerd gedaan. Want dan komen we in de verkeerde lijn terecht. Ja. Ja. Ja, oké. Maar goed, we begrijpen elkaar. He, dat je mag best een keer klagen. Ook je mag ook best tegen een andere gelovige zeggen, nou ja, ik heb zoveel pijn de laatste tijd, of ik heb dit. Dat is ook niet klagen, dat is gewoon vertellen wat je nood is. En dan kun je daar samen voor bidden. Maar het valt mij op dat als er iets negatiefs gebeurt, dat veel sneller rondgaat dan positief. He? Heb je gehoord? Die is ook ziek. Heb je dat gehoord? Dat is ernstig. Maar dan mis ik iets van, zullen we daar samen voor gaan bidden? Want wat heeft het nou voor nut om mij te vertellen hoe ellendig die ander aan toe is, tenzij we ook datzelfde moment ingrijpen door te gaan bidden. He? Maar wat doen we? We vertellen elkaar de ellende en de toestanden. Het viel me laatst weer op. Er was een ongeluk gebeurd, iedereen was, en dat is onder christen hoor. Er was een ongeluk gebeurd, iedereen vol van het ongeluk, natuurlijk. Maar tegelijkertijd waren er in die samenkomst 10 mensen tot geloof gekomen. En niemand zei er iets over. En toen dacht ik, wat opmerkelijk dat we altijd met het negatieve bezig zijn. Ik heb een leuke tekst voor u trouwens. Moet u maar eens nalezen in Handelingen. Als Paulus en Silas terugkomen van die tochten die ze gemaakt hebben, dan zijn ze gegezeld en ze hebben schipbreuk geleden en ze hebben van alles meegemaakt. En dan komen ze bij de apostelen in Jeruzalem en dan staat er in je Bijbel, en zij verhaalden de grote daden Gods. Niks over, heb je gehoord wat een schipbreuk ik heb geleden, wat een ellende ik heb meegemaakt, een toestand allemaal. Nee, zij verhaalden de grote daden God. De rest namen ze op de koop toe. En dat is een mooie instelling, hè? Dat je echt de positieve dingen recht zet. Oké, dat was het. Ja, nog één. Ja. Ja, moet je doen.
Mag toch ook?
Dus dan niet klagen. Je mag best tegen God zeggen dat je teleurgesteld bent en dat je verdrietig bent en dat je er pijn over hebt. Natuurlijk.
Want je moet toch God dan zien toch als je vader en ja. Die ja, wil ook graag zeggen. Dat je het hoort. Ja. Want ook al heb je het al gedacht, in feite heb je het al uitgesproken, dat weet hij toch al.
Ja. Nee, maar dat zeg ik ook die kant op. Je moet tegen God durven zeggen hoe jij je voelt. Kijk, hij weet het wel.
Ja, maar jij zegt net van als je klaagt, kom je in een negatieve, dan ga je de verkeerde
als je
kant
blijft op klagen, zei ik steeds. Okay. Ik zei, je mag best, en zo ben ik
ja,
weer begonnen.
Ja, ook naar God toe?
Ja, je mag best een keer tegen God klagen en zeggen, nou God, ik zie het niet meer zitten. Maar dat is ook wat ik net zei, de psalmist doet dat ook. En Habakkuk doet dat ook. Habakkuk zegt in wezen, verwijt dan tegen God, ik bid al zo lang, maar waar ben u nou? Ik heb er geen zin meer in. En hij zegt er nog eens bij, en daar reageert God dan op. Hij zegt, u antwoordt niet. En dan zegt God, ho, ho, ik verwek de Galdeeën en daarom wordt het steeds beroerder. En weet je waarom het beroerder wordt? Omdat jullie nog niet genoeg tot mij roepen. Dus dan krijgen we antwoord. Alleen het is niet een leuk antwoord. Maar je moet echt, je mag best tegen God zeggen dat. Maar je moet daar weer mee oppassen dat je niet komt in een stadium van dat je God verwijten gaat maken. Maar je mag met je teleurstellingen zeker naar de Heer gaan. Dat doet de hele Bijbel toch ook?
zegt, vind ik een beetje raar. Jij zegt dus, die mensen hebben niet genoeg gebeden. En daardoor komen er nog meer vervelende dingen over zich heen.
Ja, dat staat er.
Dus
dat
is toch meer en meer een beetje een straf?
Nee, helemaal niet.
Nou.
Nee, helemaal niet. Ik zei helpen dat even te begrijpen. Ik heb het wel eens verteld. Ik ben voordat ik naar het Caribisch gebied ging, de zending in, ben ik ook nog een tijdje onder de vluchtelingen, heb ik gewerkt in Noord-Duitsland. Mijn vrouw zat in Nederland, die mensen hadden niks, dat waren Polen, Russen enzovoort, die daar in die kampen zaten. En die wilden dat we daar gemeenten zouden stichten en die konden met de eten en de drink geven en dat was het. En op een gegeven moment zei ik tegen de heer, heer, ik kan mijn gezin niet meer onderhouden, want ik heb haast niks meer aan geld. En het was net alsof God zei, wat heb je dan nog? En ik zei, 500 gulden. En toen was stil. Het was net alsof God zei, zolang je die 500 gulden hebt, heb je mij niet nodig. Toen ik die 500 gulden niet meer had, had ik echt niks meer. En toen ik opnieuw ging roepen tot God, kwam ik in een klein postkantoortje in het dorp daar waar ik zat. En ik zeg tegen die man, die beambte achter, dat ik heb een brief voor mijn vrouw, maar ik heb zelfs geen geld meer voor een postzegel. Kunt u me die lenen? En toen keek hij me aan en toen zei hij, er is vanmorgen een cheque voor u binnengekomen, hij kende me wel, van 150 D-mark, was de eerste gift. En dat bedoel ik ermee te zeggen. De vraag is, heb je God echt nodig? Of zie je nog steeds kans het ook te doen zonder God? Ik kan het nog een beetje simpeler zeggen. Heer, wilt u mijn hoofdpijn wegnemen? En in mijn achterhoofd denken, ik kan ook een aspirintje nemen. Nou, zo simpel. Met andere woorden, God laat vaak dingen gaan tot je echt geen kant meer op kunt. En daarom hebben wij ook in de zending heel vaak tegen God gezegd, en dat is dan een beetje weer die klacht wel, waarom komt u altijd op het laatste nippertje? Maar tegelijkertijd, hij komt wel.
Eigenlijk een beetje noodleer binnen.
Ja. Kijk, er zit altijd, je moet ook heel de moed hebben om in je eigen denken te kijken, hè? Wij bidden wel, maar tegelijkertijd denken we, er is ook nog een dokter daar. Of er is ook nog een ziekenhuis daar. En nou, goed.
Maar dat doen we toch allemaal. Kijk maar naar mensen met kanker.
Ja.
Niemand gaat zeggen, nou, we hebben God wel, we gaan de chemo's niet allemaal doen.
Nee, maar dat moet je ook doen. Ik bedoel, God gebruikt ook dat soort zaken. Daar heb ik ook geen moeite mee. Maar het punt is eventjes van, daarom maak ik het even heel makkelijk met het aspirintje en de dingen. Hè, waarom zou je bidden als je toch nog rekent op je aspirintje? Ik bedoel, hè? Ja. Maar je kunt wel zeggen, nou, wat jij dan ook zegt, hoor, God gebruikt die handen dan van die arts en die doktoren. Ik ben gevallen, ik heb mijn heup gebroken. Ik had kunnen bidden voor een nieuwe heup, maar ik lag zo te vergippen van de pijn daar. Ik was blij dat er iemand hielp. En nou ja, goed, die kennis heeft de mens gekregen en die is ook niet van de duivel. Hè? Dat is de andere kant. Maar je mag best tegen God klagen, maar mijn betoog is, maak daar geen levensstijl van. Dat je alleen maar ziet wat je allemaal niet hebt. Jij komt ze ook wel tegen, ik kom ze ook tegen. Mensen die alleen maar altijd bezig zijn met dit is niet goed, dat is niet goed, dat is niet goed. Maar wat heb je dan wel? En zou er ook nog eens iets kunnen zijn waarvoor we dan wel zouden kunnen danken? Ja? Nou, dat moet je vasthouden. En vanuit die dankbaarheid kun je God ook best wel weer benaderen voor nieuwe dingen. Maar dankbaarheid is wel een opening naar God toe. Nou ja, dat is een beetje. Ja, we kunnen over dat onderwerp nog wel even doorgaan, maar we gaan dit afronden nu. En we gaan de volgende keer nog iets zeggen, aanvullend ook over gebed, want dat hoort er ook zeker bij. Hoe kunnen wij dan toch nog effectiever bidden met elkaar? Zullen we gaan danken en dan gaan we het nog afsluiten met een lied. Vader in de hemel, dank u wel dat u ons hier gebracht hebt, ook deze avond. Heer, het is altijd nog weer zoveel vragen zijn er waarvan we denken van ja, moeten we op alles een antwoord hebben? Maar dank u wel dat we tot u kunnen naderen als tot een vader. Heer, we mogen u vertellen wat ons pijn is, wat ons verdriet is, wat onze strijd is. We mogen alles met u delen. En tegelijkertijd, Heer, willen we ook volharden in het zien op u, als degene die ook oplossingen geeft. Heer, geef ons volharding en geduld, zodat echt door alles heen u geloof ziet in die volharding en geduld, dat we vasthouden aan uw belofte. Ik wil u daarvoor danken en prijzen en ook geloven dat u zo met ons mee wilt gaan en ons ook wilt stellen tot mensen die houvast mogen zijn voor andere mensen door ons geloof in u. In Jezus' naam. En de vrede van God de Vader. En de liefde van de Heer Jezus Christus. De kracht van de Heilige Geest is met een elk van ons. Opdat Jezus gezien zal worden door zijn kinderen heen. Amen. Waar nog een slotlied zingen?